Welkom bij de 5e podcast van Christen voor Israël. Mijn naam is Sarah van der Hoort. Superleuk dat je luistert. We hebben vandaag een heleboel dingen met jullie te bespreken. Onder andere, vandaag is de herdenking van de Kristallnacht. Daar gaan we het over hebben. We gaan ook spreken met Itamar Marcus, de directeur van de Palestinian Media Watch, die afgelopen week in Nederland was en heeft gesproken voor het Nederlandse parlement. En we gaan het hebben over Henk. Henk van der Klok uit Stadskanaal, die maar liefst 6.000 kilometer, ja je hoort het goed, 6.000 kilometer gelopen heeft vanuit Stadskanaal naar Jeruzalem. Door 13 landen, zonder geld, zonder creditcard, afhankelijk van zijn creativiteit en van de gastvrijheid van de mensen daar. Hij is nu aangekomen in Jeruzalem en hij spreekt daar met onze correspondent Joanne Nyom. Luister maar mee.
Nou, dat waren de laatste stappen van een lange reis. En ja. We zijn hier bij de Klaagmuur in Jeruzalem. Henk, hoe is het om hier te zijn?
Ja, echt bijzonder. Het komt echt allemaal nog een beetje op me af. En ik denk dat de echte impact van de reis pas over een paar dagen komt. Of misschien over een week, wie weet. Maar het is gewoon voorbij, jongens. 6.000 kilometer. Bijna 200 dagen. Lopen elke dag. Elke dag maar zien waar ik mijn eten vandaan krijg, waar ik water vandaan krijg. En zoveel mensen ontmoet. En die mensen, door al die 13 landen, die hebben deze reis echt bijzonder gemaakt. En ja, nu ben ik hier, bij de Klaagmuur. Heb hem net aangeraakt zelfs. Nou, dat was echt een bijzonder moment. En nu denk ik, tijd voor een biertje.
Je had wat briefjes bij je, van wie, die heb je in de muur net gestopt. Van wie waren die?
Ja, klopt. Onderweg waren er veel mensen, moslims, christenen. En ook heel veel atheïsten kwam ik tegen. En ze hebben me allemaal geholpen, of ze nou in God, Allah of wetenschap geloven. Maar heel veel moslims en christenen die gaven mij een briefje en vroegen of ik misschien voor hun zou kunnen bidden. En ik zei ook, nou moet je luisteren, ik ben niet gelovig. Dus bidden is misschien niet gepast. Maar als jij je gebed op een briefje schrijft, dan stop ik dat briefje in de muur voor je. En dan is het een eer dat ik dat voor jou mag doen.
Wat voor gevoel was het toen je aankwam op Ben Gurion? Want je bent gevlogen hier naartoe vanuit Cyprus.
Ja, klopt. Dat was even een uitdaging, want ik had natuurlijk geen geld. Dus de vraag is, hoe betaal je dan een vlucht? Nou, de enige manier hoe ik op deze reis dingen kon doen, kon overleven, was door op de vriendelijkheid van mensen te vertrouwen. En dus ging ik de stad in, mijn verhaal vertellen aan zoveel mogelijk mensen. Met zoveel mogelijk mensen een connectie opbouwen. Goocheltrucjes doen, een van mijn hobby's. En voor ik het wist, kwamen verschillende mensen bij elkaar en hebben ze een vliegticket voor me gekocht. Toen kwam ik op Ben Gurion aan, vlakbij Tel Aviv. En dat was ook even lastig, want ik wilde eigenlijk via Haifa lopen, vanuit het noorden. Maar aangekomen op het vliegveld kreeg ik een paar lastige vraagjes. Want ja, dan kom je aan, je ziet er een beetje smerig. Nou, smerig niet, maar je kleren zijn ongewassen, je haar is ongekamd. En ik slaap meestal in de natuur. Dus ik weet ook niet hoe fris ik misschien rook. Dus ik kreeg wat vragen van, hey, wie ben je dan? En wat doe je dan wel niet? En waarom doe je het? Dat was even intensief, maar daarna eenmaal het land in, was het alleen maar 1,5 vriendelijkheid van de Israëliërs. En zodoende besloot ik een eerder rondje te lopen. Ben ik eerst helemaal via de kust naar Haifa gelopen. En daarna weer binnenlands via de National Israel Trail, een bekende route door het land, ben ik teruggelopen naar Jeruzalem.
Waarom heb je gekozen voor de Klaagmuur als einddoel?
Nou, Jeruzalem, dit jaar bestaat Israël, 70 jaar, de staat van Israël. Daarnaast heb ik in het verleden ben ik naar Santiago de Compostela gelopen. Ik ben van Engeland naar het Vaticaan gelopen. En de derde grootste Europese pelgrimstocht is de tocht naar Jeruzalem. Het is dezelfde route die de eerste kruisvaarders hebben gelopen in de eerste eeuw. En zodoende wilde ik graag naar Jeruzalem lopen. Ook, ik ben christelijk opgevoed, ik hoor al mijn hele leven verhalen over Jeruzalem. Over het Jeruzalem-syndroom. En ik denk, ik wil het gewoon eens ervaren. Ik wil er zelf heen moeten zien. En zodoende dacht ik, waar in Jeruzalem ga ik dan heen? Want er moet natuurlijk wel echt een moment zijn dat ik tegen mezelf mentaal kan zeggen, nu is het voorbij. Nu kan ik mijn portemonnee weer krijgen. En dat gaat zo meteen ook gebeuren. Mijn vader gaat mijn portemonnee weer geven als ik hem straks weer zie. En vandaar de Klaagmuur. Dat is echt een iconisch moment. De laatste muur van de oude tempel. En dat
Hoe was het om Jeruzalem in te lopen?
Het was heel bijzonder om de stad in te lopen. En het was ook even lastig, want de hele reis, 6 maanden lang, heb ik in mijn hoofd gevisualiseerd. De laatste dag loop ik naar beneden de stad in en dat wordt net glijdend Jeruzalem, weet je wel. Zwevend omdat de reis voorbij is. Maar toen bleek, gisteren, dat ik dus eigenlijk omhoog moest lopen. Ja. Dus vanochtend was het nog even doorzetten. Nog even de laatste kilometertjes omhoog. Want gisteravond heb ik tussen de olijfbomen geslapen in Soresh, net buiten de stad. En ja, nu ben ik hier. Ontzettend mooie stad. Heel veel verschillende mensen van allerlei landen zie je hier. Internationaal, toeristen, maar ook mensen van allerlei landen die hier gewoon wonen. En het is echt bijzonder.
En wat nu?
Ja, nu eerst een biertje, dan een ijsje, dan naar de kapper, dan een douche. Want vanavond slaap ik in een hotel. Dat wordt echt even weer lekker. Op een echt matras slapen. Dat is ook alweer een tijdje terug, dus dat wordt echt even genieten. En dan over de komende dagen spreek ik op verschillende plekken over mijn reis. En daarna ga ik een paar maanden lang naar Lapland, in het noorden van Finland. Waar ik met hondenslee toeristen mee ga nemen op rondjes door de sneeuw.
Nou, dat is heel wat anders. Veel succes. Dankjewel.
Dankjewel, Johanna.
Van Jeruzalem gaan we weer terug naar Nederland. Het is vandaag 9 november 2018. Dat is precies 80 jaar na de Kristallnacht. Het wordt ook wel de nacht van het gebroken glas genoemd. Klaas de Jong is bezig met die Kristallnacht. Hij heeft onder andere een boekje erover geschreven en nu ook een petitie gestart. Mijn collega Ruben die sprak eerder vandaag met hem over dit thema.
Klaas, het is vandaag 9 november 2018, dat is precies 80 jaar na de Kristallnacht. Jij hebt deze week iets bijzonders gedaan. Vertel eens.
Ja, dat was zeker bijzonder. Ik heb een verzoek ingediend bij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Om een petitie in te dienen. En dat was eigenlijk de overhandiging van mijn boek Kristallnacht en Kamp Westerbork, met daarbij de vraag aan de Kamerleden van willen jullie dit boek eens bestuderen en dan beoordelen of wij als Nederlandse regering excuses moeten aanbieden aan de Joodse gemeenschap voor het gedrag en voor het zwijgen in de periode van 1935 tot 1940, waarbij dan de reactie na Kristallnacht wel heel beschamend is. En ja, de Kamercommissie heeft mijn aanvraag geaccepteerd. En afgelopen dinsdagmiddag mocht ik aan de voorzitter en de leden van die Kamercommissie mocht ik het boek aanbieden en een korte toespraak erbij houden met de petitie voor excuses 80 jaar na Kristallnacht.
Ja, ja. Hey, even voor de luisteraars die niet zo ingewijd zijn in de geschiedenis. Vertel nog eens, wat was de Kristallnacht?
Eigenlijk was dat, wij kennen de naam Kristallnacht, die is gekomen, eigenlijk als een spotnaam, omdat er in die nacht overal in Duitsland en Oostenrijk Joodse winkels en huizen de ramen ingeslagen waren en de straten vol glas lagen. In Duitsland staat het bekend als de Reichspogrom, want het was door de staat georganiseerde pogrom, waarbij overal in het land zeg maar eens meer dan 1000 synagogen in brand gestoken werden, terwijl de brandweer niet mocht blussen. En waarbij ook een aantal doden vielen onder de Joden en 30.000 Joden die werden in die nacht opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen. Het was eigenlijk een ongelooflijk drama. En ja, toen ik daarop studeerde, kreeg ik heel sterk het gevoel, Hitler die deed hiermee een daad waarmee hij wilde testen van hoe reageert de wereld nou eigenlijk op zoiets wat wij tegen de Joden doen.
Ja, want jij hebt dus een boek geschreven waarin je eigenlijk een neerslag geeft van ja, hoe er in Nederland werd gereageerd op dat beleid van Nazi-Duitsland.
Ja, wat wisten wij Nederlanders in 1938 nou eigenlijk van wat er gebeurde in die nacht in Duitsland? Kregen wij als gewone Nederlander daar ook informatie over? Want ik had nooit mijn ouders of grootouders erover horen praten. Maar toen, het was in Steenwijk, dus de eerste wat ik bekeek was de Steenwijker Courant in november 1938. En dat was heel schokkend eigenlijk, want het bleek dat het in de Steenwijker, maar ook in allerlei andere kranten in heel Nederland, grote koppen in de krant stonden van wat er gebeurd was. En de Steenwijker Courant die had zelfs een hele profetische onderkop. En dit is slechts een voorspel. Nou, dat bleek inderdaad zo te zijn. Maar ja, heel Nederland wist het. Uiteraard wist onze regering het.
Hoe werd daarop gereageerd in Nederland?
Nou, er was dus wel zeker publieke aandacht voor. Onze overheid, die zweeg in alle talen, kun je rustig stellen. Geen enkel protest. En Hitler die bleef ons bevriend staatshoofd. Maar wat gebeurde er natuurlijk? Na die nacht hadden een heleboel Joden in Duitsland en Oostenrijk, die het nog niet ingezien hadden, die was het nu wel duidelijk. Wij moeten zien weg te komen uit de nazistaat. En er kwam dus een stroom vluchtelingen op gang. Je had bijvoorbeeld bij de grens in Vaals de mensen uit Aken en omgeving, die probeerden Nederland binnen te komen. De slagboom was dicht. Ons land die hield de grenzen gesloten.
Ja.
En je kunt je afvragen waarom. De minister van Justitie, Gozeling, die had de stelling dat opsluiting in een concentratiekamp, dat niet onder de definitie van levensgevaar viel. En daarom konden deze vluchtelingen geen beroep doen op het asielrecht.
Nu staat er op de cover van jouw boek staat een kop uit een krant van zaterdag 13 augustus 1938. Waar staat: Joden sterven snel in concentratiekampen bij Weimar.
Ja.
Dus eigenlijk wist Nederland al dat die concentratiekampen wel degelijk levensgevaarlijk waren.
Ja, ja. Dat wisten ze. En ik moet zeggen, ja, je mag aannemen dat een minister met al zijn informaties dat ook zeker wel wist. Maar men heeft het uiterste best gedaan om te voorkomen dat er vluchtelingen nog in Nederland zouden komen. Met name de grenstaferelen op het station in Zevenaar, die hebben heel veel krantenberichten uitgelokt. En toen is uiteindelijk onder grote publieke druk is toch besloten om iets te doen en 2500 vluchtelingen toe te laten. Maar dan wel in een kamp, want ja, als je ze verspreid over Nederland had, dan had de regering daar geen grip meer op en konden we ze niet weer terugsturen als het weer rustig werd in Duitsland.
Dus Klaas, kamp Westerbork was eigenlijk een excuuskamp om toch iets gedaan te hebben.
Ja, ja, het was eigenlijk zeg maar, ja, gezien de aantallen was het meer voor de vorm en om iets te doen voor het publiek dan dat het echt wezenlijk iets opleverde. En dat heeft het ook niet, want de mensen die daar terecht kwamen, die vielen uiteindelijk ook domweg, zeg maar, die waren zo klaar voor de reis naar Auschwitz en dergelijke.
De Nederlandse regering heeft daar nooit excuses voor gemaakt, voor deze houding.
Nee.
En dat probeer jij nu met deze petitie eigenlijk een beetje los te wringen.
Ja, ik ben daar eigenlijk al wat jaren mee bezig, maar nu heb ik, zeg maar, wat dat betreft wat aandacht van de Kamer gekregen. En ja, mijn stelling is eigenlijk in die periode waren wij een vrij land. Wij hadden toen verschillende mogelijkheden om te handelen en om te protesteren. En wij hebben eigenlijk niks gedaan. Wij hebben alleen een barakkenkamp aan de grens met Duitsland gebouwd. Dat de Duitsers daarna met dankbaarheid in gebruik genomen hebben voor hun eigen doelen. Wij kijken steeds, als we aan de oorlog denken, natuurlijk aan 40, 45 en de afvoer van de Joden. Maar deze periode van, zeg maar, 1935, toen de rassenwetten in Nuremberg werden ingesteld, tot aan mei 1940, daar kijken we liever niet naar. Dat is een onbekend stukje geschiedenis. Maar ja, ik denk dat dat toch nodig is dat, dat wij daar wel naar kijken. En dat we ook zeggen van ja, we hebben dat in die periode eigenlijk wel heel slecht gedaan.
Ja, en wat is dan de reden voor deze petitie? Wat is je les voor deze tijd?
We weten allemaal dat, dat het antisemitisme ook nu nog weer zijn kop steeds weer opsteekt. En ja, leren wij nou van de geschiedenis of leren wij niet?
Een indringende boodschap. Ik hoop dat veel mensen je boek gaan lezen. Dat is te bestellen op toetsensteenboeken.nl. Toetsensteen-boeken.nl. En ik dank je hartelijk voor dit interview.
Ja, en tot slot, je hebt het vast meegekregen als je de website van Christen voor Israël een beetje volgt en de social media. Deze week hadden we twee gasten uit Israël. Kay Wilson, een vrouw, ontzettend krachtige vrouw die 10 jaar geleden een terroristische aanslag van een Palestijnse terrorist overleefde. En Itamar Marcus, de directeur van de Palestinian Media Watch. Zij hebben in Nijkerk gesproken op het Israël-congres, maar ze zijn ook naar de Tweede Kamer geweest. Ik heb woensdag een gesprek gehad met Itamar Marcus daarover. Dat was in het Engels, maar hij spreekt heel goed en heel duidelijk Engels, dus luister maar mee. Itamar, what did you discuss this morning in the parliament when you were there?
That the war against Israel is a religious war for Allah. It's a religious war for Islam. The conflict was complicated enough when we thought it was a territorial conflict. Because even if it's territorial, everybody has their demands and compromise was hard. But if it's territorial, compromise is possible. If it's about a religious war for Allah, then it's very complicated. And so, in fact, it's impossible to be resolved. The Palestinian leadership, and I mean top people, people who are appointed by Abbas himself, have been telling the people that the war is against Israel because we represent Satan in the world. And this was said by probably the most important religious figure, one of the people most close to Mahmoud Abbas. His name is Mahmoud al-Habash. He was appointed by Abbas as personal advisor on Islam, and it's also he was appointed to be head of all the Sharia Islamic courts. And this person went on television and said the conflict is nothing new. It's the historic conflict between good, meaning Islam, and evil, meaning the Jews. And the Jews, he said, represent the Satan and devil. And then he said, Israel is therefore, he didn't say Israel, he won't even mention our name. He said, therefore, it's Allah's project, meaning the Palestinian Authority, versus Satan's project. Well, if Israel is Satan's project and the conflict is not about land, then there's nothing to negotiate about because we can compromise on land, but we can't compromise on who we are. If we're Satan, that means that they have to keep fighting us. And that's what this message was from the top figure, the top religious figure in the Palestinian Authority. Now, this is something we're warning the international community about. I say warning them because they're the ones who are funding the Palestinian Authority. They're paying the salary of this person, Mahmoud al-Habash. He's paid from the Palestinian Authority general budget. Why would the Dutch government, why would they want to give money to Mahmoud al-Habash so he can tell Palestinians we must fight against Israel, Satan's representative? So this is why it was so important for members of parliament here, and I'm going to be going through many parliaments in Europe with this identical message. Know who you are funding and decide if these are people who you want to fund.
Deze ochtend hebben we een ontmoeting gehad in het parlement. En daarbij waren aanwezig Martijn van Helvert van het CDA, Kees van der Staaij van de SGP, Joël Voordewind die het organiseerde van de ChristenUnie. En ook eventjes Sven Koopmans van de VVD. Can you tell me what advice do you give to the Dutch government? Because apparently the Dutch government, so the taxpayers, are funding the Palestinian Authority, the same authority who is paying these terrorists for killing Jewish people. What did you advise them? Do they have to stop the funding, or what do they have to do?
Yeah, well, that's connected to the second message. And again, the second message is, and people, your listeners should know, Palestinian law says that every terrorist who is arrested and ends up in an Israeli jail immediately starts getting a monthly salary. And there are some terrorists who've received hundreds of thousands of euro by being in jail. And altogether, the Palestinian Authority pays out every year 300 million euro to terrorists in prison and to families of dead terrorists. 300 million euro. That is 7% of their budget, and it's 40% of the donor budget, 40% of the amount of money they're getting from donor countries like your country. My message to the members of parliament is that it's really immoral. How can you fund an organization, the Palestinian Authority, how can you fund them when you know that 40% of your money is going into the hands of terrorists? And those terrorists, by the way, not only killed Israeli citizens, they've also killed Dutch citizens. Mm-hmm. In one of the traumatic terror attacks in Israel at the Sbarro pizza shop, 5 Dutch citizens were killed.
It's a family schrijverschuur there, right?
Exactly. The 2 parents and 3 of the children all killed by this bombing. Well, the person who built that bomb, his name is Abdullah Barghouti. He built 6 different bombs for suicide bombings. He killed 67 people. He's serving 67 life sentences. And he's already received $200,000 from the Palestinian Authority in monthly salaries. And every month he continues to get more money. It continues to go up. Why would the Dutch government give money to the Palestinian Authority if they're paying Abdullah Barghouti, who killed 5 Dutch citizens? It makes absolutely no sense.
Okay, but the facts are here. You are telling things which are not a secret, but why is the message not coming through at all these governments? Well, the American government stopped funding the PA, but the others, not yet. What's happening there?
The Palestinian Authority, for a number of years, has been lying to foreign governments, saying that the money was coming from the PLO. The members of parliament said it themselves, that they thought it was coming from the PLO. Now, I will be sending immediately documentation from the current budget of the PA showing that it's actually in the budget the Palestinian Authority is paying the salaries to 6,500 terrorists in prison. 6,500. They're also paying monthly stipends to approximately 30,000 families of what they call martyrs. And that includes every single suicide bomber. Their family is getting a monthly stipend for life. It's a vast amount of money. Like I said, 300 million euro. So I'm going to be giving the proof to Dutch Parliament. I hope they will pass it on to the government. And hopefully they will realize the immoral nature of funding a Palestinian Authority that is then using that money to fund murderers.
Most of the people who are listening to this podcast are not members of parliament. What can we do to bring this on the agenda of the members of parliament, or of the government, actually?
Well, today we know social media can create a lot of noise, can create a lot of power. I think all of your listeners should take the information. They should send it to their journalists who they're in touch with, schedule meetings. All of the actual information is on our website, palwatch.org, and they can find it there. Go and show here. This is proof. Why is our government paying murderers salaries? Let the press pick up the story. They can contact their own members of parliament and ask them. What we need is, I almost call it shaming of the governments. The governments need to be shamed.
What do you mean by that?
I mean, the governments have their own political reasons, and they don't always do what's moral, they don't always do what's right. But when they're shamed because they're doing something immoral, very often they end up responding, and that's what has to be done. Now, people have to come and say, how can you give? And that, in fact, that's what happened today. I mean, in at the event in Parliament, the person who spoke after me was Kay Wilson. Kay Wilson was stabbed 13 times. She was tour guide. She was with her friend, Christine Lupin, who was murdered in front of her eyes. And basically, she said to the members of parliament, why are you giving a salary? Why are you giving money to the PA who's paying a salary with your money to the person who stabbed me 13 times and left me for dead and who butchered my friend and murdered her right in front of my eyes? And that's the message. People have to understand it's not just numbers. It's real people, it's real lives, it's real death. And if a member of parliament can look Kay in the eye and say, no, I want to keep paying them for political reasons, then that member of parliament is unusual. And I think most members of parliament, no matter where they stand politically, when they're confronted with what it means to pay salaries to terrorists and who they're giving their money to, I think we'll hopefully get a different reaction this time.
Na de hoorzitting van Itamar Marcus en Kay Wilson reageerde fractievoorzitter van de SGP Kees van der Staaij op hetgene wat hij gehoord heeft. En dat deed hij voor de politiek verslaggever Ernst Lissauer.
Ik vond het toch wel schokkend om te horen hoe nu ook afgelopen jaar, begreep ik, die façade is weggehaald die er eerder nog was. Dat niet de Palestijnse autoriteit, maar dat de PLO dan die salarissen voor die terroristen zou betalen. Dus het was met veel pijn en moeite en onder grote druk van allerlei landen, waaronder Nederland, waaronder ons parlement. Ik heb daar zelf ook moties voor ingediend en aangenomen gekregen, samen met collega van Voor de Wind van de ChristenUnie. Dat uiteindelijk heb ik het gevoel dat we gewoon bedot worden, dat niet serieus genomen wordt die signalen en dat de maat wel een keer vol is. Ik ben echt het spuugzat, de manier waarop wij hier jaar in mee bezig zijn. En het kat-en-muisspelletje is waar ik een heel klein beetje bewogen word, maar niet echt iets verandert. En als politicus weet ik heel goed dat je geduld moet hebben, dat je een lange adem moet hebben. Maar dit kan zo niet langer meer. Ik vind de maat echt vol en ik vind dat Nederland en andere westerse landen moeten zeggen geen cent meer naar de Palestijnen. Zolang er niet geloofwaardige stappen worden gezet om die terroristen salarissen te stoppen en dat aanmoedigen van geweld en haat te stoppen. Aanmoediging van geweld in de schoolboeken, waarvan we telkens weer voorbeelden horen, maar ook gewoon door sportevenementen te noemen naar martelaren. Door toch een legitimatie te bieden met allerlei teksten, dat het uiteindelijk wel goed is op het moment dat je een Israëlisch persoon, een man of vrouw, doodt, omdat het eigenlijk bij de strijd hoort. Ja, dat is echt zo'n vergiftiging die hierdoor plaatsvindt. En ik snap al die verhalen die we het verleden ook hier vaak hebben gehoord. Van ja, maar als wij geen geld geven, dan wordt het alleen nog maar erger. Maar uiteindelijk ben ik bang dat dat een kwestie is waardoor het eigenlijk ook gewoon, waardoor er gijzeling plaatsvindt. Van eigenlijk de hele westerse wereld, van jullie moeten we geld geven, anders wordt het nog erger. En dat er op die manier niet echt maatregelen worden genomen.
Heel veel Europese landen hebben steun teruggetrokken.
Ja, terecht. En ik vind dat wij dus ook bij onze regering moeten aandringen om dat voorbeeld te volgen.
Dit was het alweer, de 5e podcast van Christen voor Israël. Ik hoop dat je ervan genoten hebt om naar deze podcast te luisteren. Heb je vragen voor ons die we in een volgende podcast eventueel zouden kunnen beantwoorden? Stuur ons een mailtje op podcast@cvi.nl. En wie weet komt jouw vraag in een van onze volgende uitzendingen aan bod. Graag tot de volgende keer.